Vandaag, tweede paasdag. Tweede paasdag in coronatijd. Ik wil vanmorgen met elkaar nadenken over een gedeelte uit de Bijbel, waar het gaat over de opstanding van de Heere Jezus, maar dat wordt dan gezet in het kader van Jezus' tweede komst, zijn wederkomst. Ik vind het fijn, maar ook bijzonder, om elkaar vanmorgen te ontmoeten. Het gevaar is groot dat wanneer je hele dagen binnen zit, je woorden krijgt in negatieve zin. Vanmorgen krijgen we ook woorden, maar dan in positieve zin. Woorden uit de Bijbel, woorden van God. Hem kennen we als Vader die zorgt. Hem belijden we als opgestane. Hem erkennen we als Geest, Heilige Geest, die het volle licht op Jezus laat vallen. Dat gebeurt ook in Handelingen 17, de versen 15 tot en met 34. Dat willen we gaan lezen als schriftlezing. Handelingen 17, vers 15 tot en met 34. Maar voor we dat doen, luisteren we naar een gedicht van Annie Eiskes-Koger. Het heet De Apostelen. Dan komen we er vast een beetje in hun leefwereld. De apostelen. Ze hebben gezworven door dorpen en steden en dwongen de mensen om binnen te gaan. Ze hebben geworsteld, ze hebben geleden, ze stonden in het strijdperk van Christus vooraan. Ze werden gescholden, ze werden geslagen, ze werden gemarteld, gevangen gezet. Ze hebben om Jezus wil alles verdragen, gesterkt door Gods geest en de kracht van het gebed. Ze hebben het vuur op Gods altaar doen branden. Ze brachten het woord van de Heer naderbij. Zo kwam het evangelie in allerlei landen. Zo kwam het bij u en zo kwam het bij mij. De schriftlezing, zoals gezegd, uit Handelingen, hoofdstuk 17, vanaf vers 15 tot en met 34. En zij die Paulus begeleidde, brachten hem tot aan Athene. En nadat ze opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren, en iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. En enige epicurische en stoïsche wijsgeeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En ze namen hem mee en brachten hem op de Areopagus. En ze zeiden, mogen we weten wat die nieuwe leer inhoudt, waar u over spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. We willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond: aan een onbekende God. Deze dan, die u dient, zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze die een Heere van de hemel en de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door de mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen, en hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat ze de Heere zouden zoeken, of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij, zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachte van een mens. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren. En wel, omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen ze nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden: we zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen waren ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw van wie de naam Damaris was, en anderen met hen. Tot zover. Als tekst staan we in het bijzonder stil bij de verzen 30 tot en met 32 uit Handelingen 17. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En wel, omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen ze nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden: we zullen u hierover nog wel eens horen. Eerst even voor de kinderen. Het is Pasen. Een vreemde Pasen. Dat zijn we snel met elkaar eens. Ik weet niet hoe dat gaat in jouw leven, maar Pasen geeft voor heel veel mensen kleur aan het leven. Geel doet het goed, maar groen ook. Echt van die lentekleurtjes. Nieuw leven. Maar hoe is dat nu? In deze lente? Wanneer er zoveel mensen dichterbij en verder weg gestorven zijn? Door dat vreselijke virus? Dan verkleuren veel groene en gele tinten. Dan zie je gemakkelijk alles zwart-wit, of alleen maar zwart. Toch weet jij meer, want Pasen is geen geel, is geen groen. Pasen is Jezus leeft. Hij is weer teruggekomen uit het graf. Hij leeft. En eenmaal komt hij ook terug naar deze aarde. Waarom? Om mij te vragen, wat deed jij daar nou mee met Pasen? Met Pasen dat ik leef. Nou, zeg het maar. We gaan eens kijken in Handelingen 17. Pasen. Zendingbedrijven. Hoe doe je dat? Waar moet je beginnen? Wat moet je aan de orde stellen? Wat is belangrijk en wat laat je liggen? Dat zijn zomaar een paar vragen die je kunt stellen wanneer je een zendeling ontmoet. Eerlijk gezegd lijkt het me geen makkelijke zaak. Te meer omdat je waar je mee aankomt nou direct geen aantrekkelijke zaak aan te bieden hebt. Het woord alleen, wat zegt dat, dat woord? Wat hebben wij daar nou mee en daarin te bieden? Op de markt heeft een koopman heel wat meer uit te stallen en aan te bieden dan welke evangelist of zendeling ook. En als je daarbij ook nog optelt dat het evangelie niet naar de mens is, dan zegt dat al genoeg. Eigenlijk onbegonnen werk. Als er iemand geweest is, na de Heer Jezus Christus, die dat aan den lijve heeft ondervonden, dan is dat Paulus wel geweest. Na zijn bekering op weg naar Damascus, die echt een radicale ommekeer inhield, werd hij van een vervolger een volgeling, een discipel, een apostel van Jezus Christus. En apostel betekent eigenlijk een postbode, een afgezondene, iemand die erop uit is gestuurd, niet om een boodschap, maar met een boodschap. En zo is Paulus aan zijn zendingswerk en aan zijn zendingsreizen begonnen. In totaal werden het er 4. Niet overal werd hij met open armen ontvangen. Hij ondervond heel veel tegenstand, van de Joden bijvoorbeeld. Ze beschouwden hem immers heel vaak als een overloper, een deserteur, iemand die van hun kamp naar dat van Christus overliep. En zo gebeurde het ook in Berea. Daar bewerkstelligden de Joden uit Thessalonica, waar Paulus net vandaan kwam, dat hij weg moest gaan. Het volk kwam door hem in beroering, in opschudding. En zodoende gaat Paulus naar Athene. Voorlopig alleen, want zijn medewerkers Silas en Timotheus, die blijven nog even in Berea. Ze hadden blijkbaar iets wat meer gelegenheid om te preken. En daarom zit Paulus even alleen in Athene, in afwachting van die 2 medewerkers. En hij heeft hen laten zeggen dat ze maar gauw moesten komen. En in die tussentijd zit hij daar, niet zozeer om vakantie te vieren, maar hij geeft zijn ogen eens goed de kost. En wat merkt hij dan tot zijn schrik op? Hij ziet dat die stad enorm afgodisch was. Athene, hoe moet ik me dat voorstellen? Wel een stad vol pracht en praal, zou ik willen zeggen, maar het zit wel dik onder het stof. En hoe komt dat? Nou, Ook daar, in Athene, dat vroeger een centrum was van kunst en cultuur, een middelpunt was van wijsheid en wetenschap, daar, in dat Athene, overheersen nu, zoals in het hele gebied rondom de Middellandse Zee, de Romeinen. Die Atheners hadden het zelf niet meer voor het zeggen, en daardoor was de meeste glans wel verdwenen. En de glorie was voor een groot deel vergaan. Alleen dat afgodendom, dat was gebleven. Zowel de Grieken als de Romeinen hadden zeer vele goden. En ieder van die goden had een aparte taak en een aparte tak van het leven onder zijn beheer. En al die goden werden driftig afgebeeld door beelden. En zo had ook ieder zijn tempel. En vandaag de dag kun je zowel in Rome als ook nog in Athene daar de restanten van zien. Veel godendom. En Paulus ziet dat gelijk in, dat moet afgodendom zijn. Denk maar aan wat wij belijden, wanneer we iets of iemand naast of boven God aanbidden of vereren, dat we ons dan al begeven op het terrein van de afgoderij. Hou je daar erg in, voor jezelf? En hou je ook de ander in de gaten? Paulus gaat daarop met de Joden spreken in de synagoge en andere godsdienstige personen, maar ook in het openbaar, op de markt. En zodoende komt hij ook in aanraking met een aantal filosofen, wijze mensen, Epicureërs, Stoïcijnen. Epicureërs die waren uit op genot. Dat was het hoogste goed in hun leven. En de Stoïcijnen die leefden volledig volgens de natuur. Men leefde als een wijze. Eigen wijze. En je kunt begrijpen dat deze mensen niets, maar dan ook helemaal niets van Paulus willen weten over Jezus Christus en over Pasen, de opstanding. Ze noemen hem een praatjesmaker, een graantjespikker staat er letterlijk. Iemand die hier en daar ook eens wat heeft gehoord en dat dan verder verkondigt, een kletsmajoor. En vandaar dat ze meenemen naar de Areopagus, dat is een rotsplateau, een kleine verhoging, waar vroeger het Atheense recht werd gesproken en waar men vergaderingen hield. Paulus die ondergaat daar een soort verhoor. En men wil op hun manier, een filosofische manier, erachter zien te komen wat hij leert en wat hij weet. Want Atheners zijn nieuwsgierig. Ze horen graag nieuwtjes. Ze zijn uit op het allerlaatste. En ze zijn het spoedig ook weer vergeten. Ze besteden hun tijd aan niets anders dan om het nieuws te horen en te praten. Ja, dan moet je Paulus nodig een graantjespikker, een praatjesmaker noemen. En dan moeten we er eens op letten hoe Paulus begint met zijn evangelieverkondiging. Hij had hun afgoderij waargenomen, waar hij het ongetwijfeld niet mee eens was. Maar hij wordt niet boos op hen. Door bijvoorbeeld te zeggen, wat zijn jullie toch een stelletje heidenen, afgodendienaars, en wat al niet meer. Nee, hij geeft hun een pluim. Wat zijn jullie godsdienstig? En wat doen jullie er veel aan? al die beelden, al die tempels? Nou, we begrijpen, dat lusten de Atheners. Dat streelt hen. Als het ons gezegd werd. Fijn, meneer. Fijn, Jan, dat je zo kerkelijk bent. Dat je zo trouw op de club, op de catechisatie verschijnt. Je hoort vandaag de dag nogal eens zeggen, wij doen er niet zoveel aan. Maar ik zie bij die Atheners het tegendeel. Wat doen jullie er een heleboel aan? Geweldig, zeg. Nou, ziet u ze groeien, die Atheners? Zie je ze groeien? Dat is prachtig. Als je een compliment krijgt, en dat van een buitenlander. En op die basis gaat Paulus dan verder. Maar ik heb ook gezien dat er een altaar voor de onbekende God is. Ja, ze hadden die waarschijnlijk voor het geval dat ze iemand mochten vergeten. Toch vreemd van zulke wijsgerige mensen, dat ze voor een onbekende, een onbedachte God iets hebben als een altaar. Maar het is wel Paulus die daar gretig op inhaakt. En van dit gegeven maakt Paulus gebruik, en zo weet hij een opening te maken om dat wat hij zeggen wil aan te laten komen bij zijn hoorders. Zijn hoorders die vol spanning wachten en luisteren om toch maar iets nieuws te horen. De onbekende God in de ogen van de Atheners is niet onbekend, zegt Paulus. Het is immers die God die zich bekend gemaakt heeft in de Bijbel, maar ook nog eens in zijn Zoon, Jezus Christus. En Paulus tekent dan zijn God als de schepper van alle dingen, van hemel en van aarde, degene die overal tegenwoordig is, en niet een God die maar een klein gedeelte beheert, zoals bij de goden van de Grieken. Ook is die God van Paulus niet te binden aan een tempel die met handen is gemaakt. Nee, helemaal geen mensenhanden komen eraan te pas. Wat zouden ze willen aandragen en aanbrengen? Wat wil de besmeurde en besmette mensenhanden die verontreinigd en bezondigd zijn tot in merg en been, wat wilde die toedoen aan een hoge, heilige God? Nee, die voor hen nog onbekende God, die heeft van mensen niks nodig. Maar die heeft voor mensen het ene nodige. En nou is Gods enige bedoeling, en hij legt daaraan ook alles ten koste, dat we hem kennen, dat mensen naar hem vragen. Niet in de zin van hoe ziet hij eruit en hoe kan ik hem afbeelden en verder niet. Nee, God zoeken om hem te vinden en te ondervinden hoe hij is in het waarmaken van zijn woord en zo tussen de regels door laat Paulus merken dat die Grieken op een verkeerde manier van vereren, van godsdienstbedrijven zitten. De God die hij verkondigt, is geen God die zich vast laat leggen in goud of in steen. Die God is geen God die gebonden is aan één plaats. Die God is geen bedenksel gevormd door het mensenverstand. Sorry voor alle filosofen. Nee, het is juist totaal omgekeerd. Wij vormen God niet, maar God heeft ons gevormd, geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Maar zo van lieverlee, en in Adam en Eva al vrij spoedig, zijn de rollen omgekeerd. Mensen hebben zich een God geschapen, wilden als God zijn. Geneigd om in plaats van de Heere lief te hebben, hem te gaan haten. En de naaste erbij. Paulus die laat aan de Grieken, en aan ons net zo goed, zien dat wij, met alles wat wij ervan gemaakt hebben, en met alles wat wij ervan geloven, een godsdienst hebben geschapen die wel bij ons past, naar ons beeld en onze gelijkenis. En dan komt onze tekst, waarin Paulus doorstoot tot de kern. Hij heeft hen voorgesteld, bekendgemaakt, de onbekende God, en dat dan maar niet zoals Paulus dat zag, maar Paulus doet dat als het ware aan de hand van Gods woord. Het gaat Paulus niet om zijn godsdienst, maar het gaat Paulus om Gods dienst. De Heere God roept op tot bekering, omkeer. Dat woord verkondigen, dat daar staat, is eigenlijk veel te lief vertaald. Er zit een stuk aandrang achter, een heilige haast, een ernst ermee maken. God in zijn bewogen zijn, in zijn betrokken zijn op de schepping, hij wil als het ware het verleden vergeten. Hij overziet de tijden van de onwetendheid, daar ziet hij overheen, daar ziet hij aan voorbij. En vanaf nu, vanaf dit moment dat Paulus daar heeft gesproken, klinkt er de oproep tot bekering. Als je even terugdenkt aan de preken van Johannes de Doper, en Jezus, bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. De tijden van de onwetendheid, daar wordt vrijwel hetzelfde woord gebruikt als wat er stond bij het altaar voor die onbekende God. Er staat niet dat God dat door de vingers ziet, maar hij wil er vanaf nu niet meer op letten. Ze ontvangen als het ware vergeving. Daar hebben we het niet meer over. Daar praten we niet meer over. Maar vanaf nu geldt, bekeert u en geloof het evangelie. En dan moet je eens kijken, die u, dat is iedereen en overal. Die boodschap moet aan ieders oor gebracht worden. Het verleden vergeten, nu aan iedereen bekeert u. Merk je wat dat voor werk is? Dat je de mensen vertelt dat ze van dood levend moeten worden. Dat is dat je de mens wijst op zijn geweldige roeping en verantwoordelijkheid. Ja, en dan zijn er ook mensen die redeneren in de zin van dom houden. Dom houden die mensen, dan weten ze er niets van en dan leg je ze ook niet zo'n brok verantwoordelijkheid op de nek. Wat niet weet, wat niet deert. Maar zo redeneert de Heere God niet. Overal en aan iedereen allen. Dat is dus ver weg, de zendingsvelden, Kenia, maar ook in Ochten, niet te vergeten, en in Kesteren, op Heusden, Echteld, IJzendoorn, Dodewaard. Wie weet heeft van wat onwetendheid voor gevolgen heeft, die kan niet anders dan erop uittrekken en oproepen tot de keuze voor Christus en het leven uit hem. Wat zijn wij mensen toch slim en spitsvondig af en toe in het bedenken van allerlei uitvluchten en smoesen, zelfs godsdienstig gekleurde smoesjes. Maar wat getuigt het vaak van een arm leven, van dood. Als de Heere God nou zoiets laat verkondigen, wanneer hij je zoiets op het hart laat binden, dat hij met voorbijzien aan het verleden ons wil wijzen op zijn toekomst, dan word je overstroomd door een tsunami van genade. Hoe krijg ik dat? Nou, draai je om, bekeer je, wend je tot hem. Heel veel mensen horen dat graag. Bekeer je, bekeert u. Heel veel mensen horen het graag, maar doen het niet. En ze missen het wel als het niet gezegd wordt. Anderen zijn er die vluchten in de opmerking, dat kun je zelf niet. O, heb je dat ontdekt? En nu, wat doe je daarmee? Je bent toch niet onwetend? Misschien wil je er niet van weten. Wie kiest, o dwaas, in plaats van voor het leven, voor de dood? Misschien hebt u ook wel zo'n onbekende God. Ik heb hem, maar ik heb verder geen omgang met hem. En ook geen leven uit hem. Misschien heb ik wel een God voor achter de hand, voor de zekerheid. Misschien hou ik hem wel in stand. Ken je de Heere God nou, of ken je hem niet? Het is die God die ons gunt en geeft de tijd, nu. Want er komt een dag, God weet wanneer, dat is voor ons verborgen, onbekend, waarop hij de aarde rechtvaardig zal oordelen. Heel de bewonde wereld. Zie je de compleetheid die zich in de tekst aandient? Verkondig aan alle mensen en overal, heel de wereld zal geoordeeld worden. God, die zich nu al een leven lang bekend maakt, hij komt oordelen in hoeverre we hem kennen, erkennen, of in hoeverre hij nog steeds de grote onbekende voor ons is. Kort en eenvoudig gevraagd, wat heb jij nou gedaan met zijn kennismaking, met jou, door zijn woord, door zijn geest? Met het feit dat hij zich heeft geopenbaard als schepper en zich ook heeft geopenbaard in zijn zoon, wat deed je daarmee? Al die jaren dat je in de kerk komt en er ook weer uitgaat, al die preken die je zo mooi vond en dat hij het toch zo goed gezegd heeft. Wat deed het jou, die er weer niets aan vond? Die dominee die moet weliswaar zijn best doen en niet de mensen naar de mond praten, maar God. Maar uiteindelijk valt die dominee er tussenuit. Op hem moet ik het nooit en te nimmer aandoen. Want ik kom uiteindelijk te staan tegenover een rechter die rechtvaardig oordeelt. Dat is een ernstige prediking, hè? We zijn gewend om prettige kerstdagen te vieren, een goede vrijdag, een vrolijk Pasen en een fijn Pinksteren. Allemaal gebeurtenissen rondom Jezus' leven en sterven, heilsfeiten. Maar mijn voordeel, wat ik daar nou uithaal, daarnaar word ik uiteindelijk wel geoordeeld. Ik mag na het paasfeest niet zomaar voortleven naar hemelvaart en Pinksteren, beangst door corona en opgejaagd door de gedachte, wat zal de dag van morgen me brengen? Van voren af aan, er komt geen eind aan, zo lijkt het wel. Maar God wijst me hier, door middel van Paulus, wel op het einde. Bekeer je, nu, want wie zegt dat het morgen ook nog kan? God, niet de onbekende, maar de bekende die gezegd heeft, ik ben die ik ben, wat een bekendmaking. Hij heeft een dag in gedachten en dan breekt het laatste heilsfeit aan. En zolang je je niet keert tot hem, ben je op de vlucht, met je rug naar God en naar zijn dag toe. Maar wie zich omdraait naar hem, de levensvorst, die mag die grote dag tegemoet leven, als een dag die alle dagen overstijgt. Vluchters ontmoeten dan hun rechter, ten oordeel. Kenners ontmoeten dan hun redder, tot voordeel. En dat alles is zo zeker als dat het Pasen is geweest. We hebben Christus en zijn opstanding ernstig te nemen, serieus. Niet zomaar om het maar weer gevierd te hebben. Nee, de eeuwen overziend leven we nu alweer 20 eeuwen na Pasen. 20 eeuwen lang mocht het al gepreekt worden, Christus leeft. Leef ik uit hem? Hoe is Paulus hier bezig met de mensen te bewegen tot het geloof? En 20 eeuwen later zijn zijn woorden nog niet in vervulling gegaan en nog steeds is het niet de dag. Nog steeds klinkt de oproep, neem het ter oren, neem het ter harte. Hij is het waard. Ik heb het nodig. Merk je dat bij Paulus en bij ons net zo goed die betekenis van de opstanding centraal dient te staan? In 1 Korinthe 15 komt Paulus daar nog wel op terug. Zonder dat, zonder de opstanding en ook werkelijk te leven vanuit die opstanding, is alles voor niks. Ijdel, leeg, verstikkend in feite, de dood tot gevolg hebbend. En al het aardse recht is nog niets vergeleken bij deze rechterlijke uitspraak op die jongste dag. Moet je nagaan dat Paulus dat staat te verkondigen op de plaats waar vroeger ook recht werd gesproken in Athene. Op die Areopagus. Wat doen we ermee? Pasen brengt ons zo in de crisis. Letterlijk wordt dat woord gebruikt voor oordelen. Pasen stelt ons voor de keus. Pasen is een breekpunt. Voor wat Jezus betrof, een breekpunt met dood en graf. Triomferend laat hij het achter zich. Maar voor wat mij betreft, voor wat ons betreft, kennen we wat dat betreft de navolging van Jezus Christus? schuilend bij hem, ook dood en graf, zonde en schuld ons achter ons te mogen laten? Wat zeg je daar nou van? Is het u bekend? Is hij u bekend? Op die Areopagus blijven de reacties niet uit. Wat is jouw oordeel hierover? Je kunt ermee spotten. Opstanding? Kom nou, kan toch niet? Nooit eerder gebeurd? Gebruik je verstand? Een dode? Levend? Nee, dat is niks voor een zelfstandig denkend mens. En zeker niet voor Epicureërs en Stoïcijnen. Ja, misschien ook wel niks voor jou. Dom geklets van die praatjesmaker. Anderen lijken wat meer begeerig. Maar uiteindelijk is hun uitspraak net zo afwijzend, zo in de zin van, nou, je komt nog maar eens langs. Dan horen we er wel meer van. Het loopt zo'n vaart niet. En wij lopen ook niet hard. Negatief en lauw tegenover de oproep om je om te draaien. Sterven aan jezelf en met Christus opstaan. Zo gaat Paulus. Verder vernemen we niets meer van Athene. Hij heeft er nooit een zendbrief aan geschreven. Ja, en wat is er van geworden, zo vraag je je af. Ach, enkele worden nog met name genoemd, Damaris, Dionysius. Blijkbaar is de oproep tot bekering vanwege de opstanding en de wederkomst geen geliefd onderwerp. Het wekt weerstand. Het wekt afkeer, verharding soms. Maar ze worden gedaan met het oog op het leven. Er was eens een vrouw en die keurde dominees tijdens de preek of ze de oproep tot bekering hoorden. Was het zo, dan was het goed. En was het niet zo, dan was het niets met die dominee. Dat kan ook. Bekende klanken gehoord, maar dat ze alleen maar gehoord werden en verder niets uitwerkte. Het allemaal wel mooi vinden, maar het blijft ook zo vaak mooi buiten me. Het is ons verkondigd vanmorgen, bekeer je. Ga terug naar God en blijf bij hem. God heeft zich al bekeerd. Hij had boos zullen zijn, maar is liefdevol. En in Christus en in de opstanding zie ik het nog steeds. Hij heeft zich in gunst en genade tot ons gewend. Wend je dan tot hem en word behouden. God is voor jou toch geen onbekende. Geen vreemde, je kent hem toch als die vader die in zijn zoon genadig is. Bekeer je. De tijd van Pasen tot wederkomst wordt elke dag korter. En we kunnen niet zeggen, ik heb het niet geweten, want we weten ervan. We hebben het gehoord. Onbekend maakt onbemind, maar bekend doet het ervaren. Zijn opstanding doet mij opstaan en tot mijn vader gaan. En het doet me zeggen, vader, ik heb gezondigd, ik ben het niet waard. Waarop vader zegt, kom binnen, het lam is geslacht, heb feest. Met mij, tot in eeuwigheid. Dat is bekering. Opstaan en naar je vader gaan. Met heel je leven, met je totale bestaan. Of je nou stoïcijn bent, of Epicureër, dat doet er niet toe. Of je nou een verloochenaar bent of een verrader, een Jood, een heiden, een christen, een verloren zoon, een verloren dochter, opstaan, hem ter eer. Haast je, hij komt. Amen. Ik lees u een gedicht, het heet Vader, bewaar hem, van Annie Eiskes-Koger. Nog even, Heer, heb wat geduld met mij. Waarom probeert u steeds mijn wil te buigen? Mijn plannen vallen allemaal in duigen, als u mij stoort, laat me een beetje vrij. Ik kom uiteindelijk wel bij u aan, ik ga alleen zo graag mijn eigen wegen, maar overal kom ik uw handen tegen. Waarom? Ik red me wel, laat mij toch gaan. Bij elke stap zul je mij vinden, kind. Want Satan legt zijn mijnen in het verborgen. Zou ik niet voor mijn kinderen mogen zorgen? Jij weet niet waar zijn mijnenveld begint. Je eerste kreet, je laatste ademtocht, je gans bestaan zal ik met zorg omkleden. Mijn zoon heeft niet voor niets tot mij gebeden. Bewaar ze, Vader, ze zijn duur gekocht. Samen gaan we nu danken en bidden. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor Pasen. Dan kijken we op deze dagen gemakkelijk terug, 2000 jaar in de tijd. Maar ook vandaag, vandaag de dag, heeft Pasen ons alles te zeggen. Wij hebben een levende heiland en Jezus leeft en wij met hem. Toch hebben we vanmorgen ook verder gekeken. We hoorden uit de mond van Paulus over Pasen en de wederkomst. We schrikken daarvan. Misschien is er een verlangen. Maar hoe dan ook, tilt u ons maar uit, boven de tijd waarin we leven, en stel ons telkens weer op dat ene fundament van Jezus Christus, en die gekruisigd, begraven en opgestaan, te leven met hem die leeft. Niet dat daarmee al onze zorgen weg zijn, alle ziekte weggewuifd. Misschien zitten we er wel middenin en staat het ons naar het leven, grijpt het me naar de keel. We belijden u als groter, sterker, als de Almachtige die niet loslaat wat u begon, die niet loslaat de woorden van uw mond. We weten niet of het nog lang duurt eer dat u komt, maar we moeten bijdraaien. Dat is zeker, bekeer ons. U wendt u tot ons keer op keer door uw woord, daarvoor dat we ons wenden tot u en leven. Zonder u kunnen we niet. Wil met ons zijn als kinderen, in ons leven zonder zorgen, ons leven ongestoord, maar in de avond van ons hier zijn. Laat het licht zijn en dat we ons nooit gewonnen geven aan de duisternis, de zonde. Houd ons dicht bij u, dat we ons keer op keer gesterkt weten door uw woord en door uw geest. Bij u, Heere, is de levensbron. Geef dat wij mensen en ook elk ander ons daaraan laven. Niet te weinig, uit genade. Amen. Met Pasen, met Pasen in de rug, kan ik terug gaan zitten blikken. Ik kijk naar een steen, weggerold, en zie een gat waarachter eens mijn heiland lag en opstond. Met Pasen in de rug kan ik voortaan vooruit de toekomst tegemoet, want wie mij tegenkomt, is mij steeds voor geweest. Ik volg. Ik hoop, ik verwacht zijn komst met Pasen in de rug. Ik geef u en jou graag Gods zegen mee. God neemt ons onder handen, vaderhanden. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen. Ik wens u nog een fijne paasdag toe.